Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 65 en daarvan het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zou men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 65. Wij op deze dankdagmiddag belijdenis des geloofs met de woorden van zondag 49 en zondag 50 van de Heidelberger Catechismus. Daarna zingen we van Psalm 65 het achtste vers. Uw goedheid kroont de jaargetijen waar gij uw voetstap zet. Daar doet gij het al ten zegen dijen, daar druipt het al van vet. En vervolgens wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 12, vers 13 tot en met 34. Dus de schriftlezing deze middag is uit Lucas 12, vers 13 tot en met 34. Naar de geloofsbelijdenis met de woorden van zondag 49 en 50 van de Heidelberger Catechismus. en het zingen van Psalm 65, het 8e vers.
Welke is de derde bede? Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken, en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn, opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen dienen en uitvoeren, als de engelen in de hemel doen. Welke is de vierde bede? Geef ons heden ons dagelijks brood, dat is, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gave, zonder uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Genoemd te lezen Lucas 12, de verzen 13 tot en met 34. En een uit de scharen zeide tot hem: Meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Maar hij zeide tot hem: Mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over u lieden gesteld? En hij zeide tot hem: Zie toe en wacht u van de gierigheid. Want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zeide tot hen een gelijkenis en sprak: Eens rijke mens land had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf en zeggende: Wat zal ik doen? Want ik heb niet waar ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide: Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En zal aldaar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem trust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, wie zal het zijn? Alzo is het met dien die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. En hij zeide tot zijn discipelen: Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam waarmede gij u kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding. Aanmerk de raven dat zij niet zaaien noch maaien, welke geen spijskamer nog schuur hebben, en God voedt dezelfde, hoeveel gaat gij de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen? Indien dan gij ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd? Aanmerk de leliën, hoe zij wassen, zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, ook Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. Indien nu God het gras dat heden op het veld is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, hoeveel te meer u, gij kleingelovige? En gij lieden, vraag niet wat gij eten of wat gij drinken zult, en wees niet lang wankelmoedig. Want al deze dingen zoeken de volken der wereld, maar uw Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoek het koninkrijk Gods, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw Vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. Verkoopt hetgeen gij hebt, en geef aalmoes. Maak uzelf buidels die niet verouden, een schat die niet afneemt in de hemelen, waar de dief niet bij komt, noch de mot verderft. Want waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking op de middag van deze dankdag vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte en daarvan het 16e tot en met het 21ste vers. We lezen alleen nog het eerste en het laatste vers van onze tekst. En hij zeide tot hen een gelijkenis en sprak: eens rijken mensen land had wel gedragen. Dat is vers 16 tot en met het 21ste vers. Alzo is het met dien die zichzelf een schatten vergadert en niet rijk is in God. Tot zover. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, het is door uw goedheid dat halverwege deze week op allerlei plaatsen in ons land en ook in dit kerkgebouw de deuren open mogen staan. En dat een gemeente met anderen die onder ons als gasten meegekomen zijn, zich hier heeft vergaderd onder het woord. En dat wij uw aangezicht mogen zoeken in het gebed op deze jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid. U hebt ons daarin nog zoveel gegeven en nog zoveel gelaten. U geeft ons deze dag, u geeft ons gelegenheid om hier te zijn of wanneer we verhinderd zouden zijn om mee te kunnen luisteren. U geeft ons, Heere, uw woord nog. Maar Heere, wat wij nu vanmiddag aan u vragen moeten is, zou u het ons toch op deze dankdag boven alles niet willen laten ontbreken aan een dankbaar hart. En dat is iets wat van nature bij ons niet gevonden wordt. O ja, wanneer u ons met veel zegeningen hebt overladen, dan zal er misschien wel blijdschap zijn. Dan zal er wel vreugde zijn, maar dat is nog iets anders dan de echte dankbaarheid. Dankbaarheid die opwelt vanuit een verbroken hart dat het tegenover u, de gever van alle goeds, erkennen moet dat we het niet verdiend hebben dat u nog iets aan ons zou schenken. En Heere, die dankbaarheid, die hebben we zo nodig. Die dankbaarheid kunnen we zelf niet maken. En u kent ook degenen die vanmiddag naar de kerk zijn opgekomen en van wie dat nu de zucht van het hart is. Heere, nu is het dankdag. En hoe goed het ook is dat het dankdag is. En hoe een voorrecht het ook is dat we naar uw huis mogen gaan. Maar Heere, nu neem ik mijn hart mee. En dat is een hart wat maar niet oprecht danken kan. Heere, zou u dan toch willen geven wat nodig is? En zou u het woord van deze middag nog willen gebruiken om harten te verbreken en om mensen in de echte dankbaarheid ten opzichte van u te brengen? Heere, wilt u gedenken aan diegenen onder ons die ook ziende op de achterliggende maanden moeten erkennen dat er zo heel veel was waarin ze moeite en tegenslag hebben ondervonden. En die ook in dat opzicht hebben opgezien tegen deze dag, dankdag. Laat het voor hen duidelijk mogen worden in het licht van uw woord van deze middag, hoe het toch dankdag kan worden. En dan is het veelzeggend dat wij deze dankdag bepaald zullen worden als u het geeft bij een rijke man die ten diepste niet danken kon. Maar als u het geeft vanavond ook bij een arme man die in de beproeving en in de tegenslag verwaardigd werd om u te danken vanuit het hart. Heere, we smeken van u. Zou u die genade nog willen schenken? Maar zou u ons ook wakker willen schudden wanneer ons leven nog het leven is van een rijke dwaas? Wanneer we nog altijd ons laten meenemen door al hetgeen van beneden is? En wanneer dat ons leven ten diepste nog bepaalt? En wanneer we nog niet rijk zijn in u de Heere? Terwijl u het ook in het achterliggende jaar zo vaak ons hebt toegeroepen. Gij weet niet hoe arm en hoe blind en hoe jammerlijk en hoe naakt ge zijt. Ik raad u dat ge van mij koopt goud beproefd komende uit het vuur en witte klederen opdat de schande van uw naaktheid bedekt mag worden en zalf uw ogen met ogenzalf opdat ge zien moogt. Heere, hoe menigmaal hebt u in het gewaad van uw woord als die radende koopman voor ons gestaan om de waren van uw genade nog aan te bieden aan arme en blinde en naakte zondaren die het niet weten van zichzelf hoe ellendig ze eraan toe zijn. En wanneer wij deze middag de dank voor uw aangezicht ook als gemeente zoeken uit te spreken, dan past het ons allereerst wel om daarvoor uw naam te danken. Dat u al die keren nog weer gekomen bent met uw woord. Dat u mest om onze levensboom legde. Dat u het ons toeroept en toeriep. Wend u toch naar mij toe en word behouden, alle gij einde der aarde. Heere, wat spreekt daar in uw langmoedigheid en uw zorg over ons leven? Dat we dat woord mochten ontvangen en dat u ons onder de prediking van dat woord in het leven hebt willen sparen. En daarbij gaf u ons ook nog allerlei tijdelijke voorrechten. Er zijn er onder ons die een zegen ontvingen in het afgelopen jaar, omdat ze zagen hoe hun gezin werd uitgebreid. En er zijn er die voorspoed ontvingen, omdat ze over mochten gaan. We denken aan onze jonge mensen, of omdat ze mochten slagen. Er zijn er die werk mochten vinden, of die werk mochten houden. Er zijn er die van ziekte mochten herstellen. Er zijn er, heren, die op allerlei andere wijze uw goedheid mochten opmerken in de voltrekking van het huwelijk of in het gedenken van een huwelijksjubileum. Heren, wat zijn dat allemaal een voorrechten die u ons geeft. En geeft u ons dat we met de dank ook tot u de Heren mogen inkeren. Maar heren, mogen we ook aan u opdragen diegenen die inderdaad over andere dingen moeten spreken. Die een geliefde moesten verliezen tussen de laatste dankdag en deze. Die met lege plaatsen te maken hebben in hun leven. En die dat gemis moeten ervaren. Diegenen, heren, die een ernstig bericht kregen wat hun gezondheid betrof. Of die zorgen kenden over het werk, of die hun werk kwijtraakten. Of voor wie het de vraag is hoe het toch allemaal moet in dat opzicht. Diegenen die eenzaam waren. diegenen die zorgen kenden over de kinderen, over het gezin. Ach Heere, we leggen alle noden en alle verdriet ook voor u neer. Gedenkt u ook in die omstandigheden. Heere, wilt u vanmiddag nog aan ons denken? Zou u ons nog onderwijs willen geven vanuit uw woord? Mogen wij u ook ootmoedig danken dat u een dienaar en een gemeente bijeenbracht. Heere, we hebben uw hand erin mogen opmerken. En wat hebt u daarin toch zo ontzettend veel meer gegeven dan dat wij verdienen. Met al onze afmakingen en met al onze schulden die we alleen maar dag in dag uit kunnen vermeerderen. En daarom, Heere, bewaar ons er ook maar voor dat we deze middag op een triomfantelijke manier zullen danken, zoals de fariseeren deed. Ik dank u voor dit en voor dat. Maar geef ons, Heere, dat we mogen danken vanuit het stof. En geeft u ons boven alles waarachtige bekering. Want alleen dan, Heere, zal het toch kunnen komen tot het danken voor dat allerhoogst en eeuwig goed. Maakt u ons toch begeerig daarnaar. En laat ons niet verliezen in dit tijdelijke leven met alle wederwaardigheden. Sterk allen die een taak hebben in deze dienst. We dragen de koster en de organist aan u op. Heere, stel uw woord tot zegen en hoort u ons in de vergeving van alle zonden. Om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 36, het eerste en het tweede vers. 1. Het trots gedrag des bozen doet mij spreken in het beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen. En ook het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot een wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Er zal 1 collecte zijn die bestemd is voor de kerk. En wij zingen van Psalm 36, het eerste en het tweede vers. Psalm 39, het vijfde vers, willen we zingen na het amen van de prediking. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hope staat op u alleen, verlos mij door uw onweerstaanbare kracht van al mijn ongerechtigheden. En stel mij niet getrouwe toeverlaat, de dwaze sterveling tot een smaad. Het vijfde vers van Psalm 39 na de prediking. Gemeente, de kinderen weten wel wat voor dag het vandaag is. Het is niet alleen woensdag, een gewone door de weekse dag. Maar op deze door de weekse dag zijn we naar de kerk gegaan. En misschien dat je het wel gevraagd hebt aan je vader of aan je moeder. Waarom eigenlijk? Alhoewel ik denk dat voor de meeste kinderen geldt dat dat van tevoren al wel besproken is. We gaan naar de kerk om de Heere te danken. Te danken voor al die dingen die we ontvangen hebben in het afgelopen jaar en die we niet verdiend hadden. En als we nu naar de kerk gekomen zijn om te danken, ja, dan moeten we tegelijkertijd ook ergens om bidden. Kinderen, waarom eigenlijk? Waar zou je nu op dankdag het meeste om moeten bidden? Allereerst, allermeest, om een hart dat de Heere echt dankbaar is. Want het maakt verschil hoe we dankdag houden. Hoe we dankdag houden, ja, en dat krijgt een geweldige klem als we die vraag even houden in het licht van onze tekst van vanmiddag. Als we vanuit onze tekst te horen krijgen dat het vandaag ook onze laatste dankdag zou kunnen zijn. Want wat zegt vers 20? In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. We ontdekken in onze tekstwoorden de laatste dankdag van een rijke dwaas. En we willen daar met de hulp van de Heere bij gaan stilstaan. We schrijven bij het woord van de tekst de dankdag van een rijke man die dwaas is. De dankdag van een rijke man die dwaas is. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op wat het land te zeggen heeft. Dat is vers 16. Eens rijken mensen land had wel gedragen. In de tweede plaats staan we stil bij wat de mens te zeggen heeft. Dat is vers 17 tot en met 19. Wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet en drink, zijt vrolijk. En in de derde plaats staan wij stil bij wat God te zeggen heeft. Maar God zei tot hem, vers 20, gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afwijzen. En hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Dus drie vragen. Allereerst wat het land te zeggen heeft. Vervolgens wat de mens te zeggen heeft. En tenslotte wat God te zeggen heeft. De Heer Jezus is aan het preken. Een geweldige menigte heeft zich rondom hem verzameld. U leest dat in het eerste vers van hoofdstuk 12. Daarentussen, als vele duizenden van de scharen bijeen vergaderd waren. Veel mensen hebben zich rondom de Heer Jezus gegroepeerd om te luisteren naar de prediking die hij brengt. En wat is dat voor een prediking? Wel, dat is een prediking niet over onbelangrijke dingen, maar over hoogst ernstige zaken. Als ik u in datgene wat aan onze schriftlezing vooraf gaat, even wijs op het vierde en het vijfde vers. Dan hoort u de Heer Jezus daar zeggen, en ik zeg u, mijn vrienden, vrees niet voor degene die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u tonen wien gij vrezen zult. Vrees die, die nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, vrees dien. Daar hoort u de ernst van de eeuwigheid in doorklinken. En zo heeft de Heer Jezus Christus altijd gepreekt. Met de ernst van de eeuwigheid voor ogen. En zo is het dan dat al die duizenden mensen staan te luisteren naar de woorden van de hoogste profeet en leraar. En dan ineens, dan praat er kinderen iemand door de preek van de Heer Jezus heen. Dan klinkt opeens ergens uit die duizendkoppige scharen die aan het luisteren is, de vraag van een man. Vers 13, een uit de scharen zei tot hem, meester, rabbi, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met me deelt. Wat is dat voor een verzoek? Wie vraagt dat nu wanneer het gaat over zulke ernstige en aangrijpende dingen? Wie is die man die deze vraag in de mond durft te nemen en durft te stellen? Wel, zo heel veel weten we niet van hem, maar wel weten we dat de vader van deze man gestorven is. En toen deze vader stierf, heeft hij een erfenis nagelaten aan zijn twee zoons. En die erfenis, die moest verdeeld worden. Daar zijn in het woord van de Heere ook regels voor te vinden. Althans, regels die golden in het oude Israël. U kunt ze vinden in Deuteronomium 21 en ook op verschillende plaatsen in het boek Numeri. Maar daar is te lezen dat wanneer een vader twee zonen had en hij een erfenis naliet, 2/3 van zijn bezittingen naar zijn oudste zoon ging en 1/3 naar zijn jongste zoon. Dus laten we een voorbeeld nemen. Als een vader een boerderij had en hij had 90 koeien, dan gingen 60 koeien naar zijn oudste zoon en 30 naar zijn jongste. Maar op de een of andere manier heeft de oudste zoon de hele erfenis in handen gekregen. En hij is niet bereid om van die erfenis te delen met zijn jongere broer. En daar is die jongere broer verongelijkt over. Ja, en die is, hoe en waarom weten we niet, maar die is onder de prediking van de Heer Jezus terechtgekomen. En terwijl die daar aan het luisteren is, en terwijl de Heer Jezus in de hoogste ernst spreekt tot de mensen, kan die man aan niets anders denken dan aan zijn aardse goed en aan het feit dat hij een deel van de erfenis misloopt. En dwars door de woorden van de Heer Jezus heen roept hij dan dit verzoek. Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met me deelt. Misschien stond die broer er wel bij en is die nog door deze man aangewezen. Hier staat hij, zeg het eens tegen hem. Hoe reageert de Heer Jezus wanneer dat verzoek zomaar ineens klinkt? Wel, er is iets van heilige verontwaardiging in de woorden van Christus. Want we horen dat hij zegt in vers 14, mens, wie heeft mij tot een rechter of een scheidsman, dat betekent iemand die de dingen verdeelt, wie heeft mij tot een rechter of tot een scheidsman over u lieden gesteld? Het is alsof de Heer Jezus zegt, maar daarvoor ben ik niet gekomen naar deze wereld. Ik ben niet gekomen om aardse erfeniskwesties op te lossen. Ik ben gekomen om de mensen te wijzen op het belang dat ze hebben om deel te krijgen aan de hemelse erfenis. En ik ben gekomen om mijn leven te geven en om een erfenis van zaligheid mogelijk te maken voor verloren zondaren. Dat is de reden waarmee God de Vader mij in deze wereld gezonden heeft. Wie heeft mij aangesteld tot een rechter en tot een verdeler in deze dingen over u? De Heer Jezus heeft de vraag van deze man gehoord. Maar meer nog, de Heer Jezus kent ook het hart van deze man. De Heer Jezus peilt het hart van deze man. En hij weet wat er op de bodem van het hart van deze man ligt. En hij weet wat er ligt op de bodem van het hart van zijn oudere broer, die die erfenis niet delen wil. En wat is dat? Dat is, als ik het mag zeggen met een Bijbels woord, dat is geldgierigheid. Dat is het meer en meer en nog eens meer willen hebben. Dat is, gemeente, wat de Heer Jezus ziet op de bodem van het hart van deze man. En de Heer Jezus ziet het niet alleen liggen in het hart van deze man, maar hij ziet het ook liggen in het hart van al die mensen die zich om hem heen verzameld hebben. En daarom is het zo dat er in vers 15 staat: en hij zei tot hen, niet tot hem enkelvoud, maar tot hen meervoud. De Heer Jezus, hij kijkt over het hoofd van die man die de vraag gesteld heeft naar al die mensen die zich om hem heen verzameld hebben. En dan klinkt er een indringende waarschuwing, want dan zegt de Heer Jezus: zie toe en wacht u van de gierigheid. Dat betekent: pas op en wees voortdurend op uw hoede voor, ja, voor de geldgierigheid, voor het verlangen naar meer en meer en nog eens meer. Naar meer geld, naar meer bezittingen, naar meer aards geluk. Dat is de waarschuwing die de Heer Jezus laat klinken aan de scharen. En die waarschuwing komt, gemeente, deze middag ook tot ons. Tot u en tot mij. Wacht u voor de gierigheid, voor het steeds meer en meer willen hebben. Wacht je voor die oude zonde. Ja, want dat is een hele oude zonde, de zonde van de begeerte, van de gierigheid. Dat is eigenlijk de zonde van Adam en Eva. Toen ze daar in het paradijs stonden. En toen ze daar die vrucht zagen die begeerlijk was. En toen ze als God wilden zijn, meer wilden hebben. En nog eens meer. Terwijl ze volmaakt gelukkig waren. Terwijl ze in volkomen harmonie met God en met elkaar en met het rijk van de natuur leefden. Maar toch meer willen hebben. Gierigheid, dat is eigenlijk de zonde van de afgevallen engelen in de hemel. Toen ze de lof van God mochten bezingen en in de hemelse heerlijkheid woonden, maar aan dat hemelse geluk niet genoeg hadden, maar een greep deden naar de macht van God en een greep deden naar de troon van God. Gierigheid. Meer willen hebben. Dat is wat de Heere ook vanmiddag tegen ons zegt. Tegen mensen van wie het leven misschien ook in de achterliggende maanden, de tijd tussen biddag en tussen dankdag, alleen maar heeft gestaan in het teken van het zoeken van meer aardse schatten. Was dat zo in uw, in jouw leven? Gaat u het nog eens na voor uzelf en ik voor mezelf. Hoe was het in de afgelopen tijd? Waar hebben we voor geleefd? En waar hebben we voor geslaafd? En waar hebben we ons voor ingespannen? Was het misschien alleen om meer aardse schatten te vinden? En om die ernstige waarschuwing op het hart van de mensen te binden, gaat de Heer Jezus dan een gelijkenis vertellen. Vers 16, en we komen bij onze tekst. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: eens rijken mensenland had wel gedragen. Laten we proberen ons dat voor te stellen. Een rijke boer met heel veel land. Heeft hard gewerkt. Hij heeft zijn land geploegd en hij heeft gezaaid. En na verloop van tijd is dat zaad ontkiemd en opgegroeid. En na enige maanden draagt zijn akker vrucht. De velden zijn bedekt met koren, zoals de psalm het zingt. Eens rijken mensenland had veel gedragen. Is dat niet, gemeente, het beeld dat wij ook in ons eigen land hebben kunnen zien in de afgelopen maanden? Wanneer u de stad verliet en reed over het platteland waar de gewassen verbouwd werden, dat het land wel gedragen had, dat het land zijn vrucht weer voortbracht, dat de korenvelden gezien werden. Is dat misschien niet iets wat sommigen van ons in hun persoonlijke leven hebben gezien? Als ze, en ik zeg het maar heel gewoon, als ze hun loonstrook binnenkregen. Eens rijke mensenland had wel gedragen. Is het niet wat sommigen van ons misschien hebben gezien in hun gezinsleven, als ze gezegend werden met de geboorte van een kind? Of als het met de kinderen die de Heere u gaf goed mocht gaan, op een andere manier, eens rijke mensenland had wel gedragen? Jonge mensen, als je over mocht gaan of als je je diploma afgelopen maanden ontving, als je aan een nieuwe opleiding mocht beginnen of als je werk vond en als je je werk mocht doen en er de gezondheid voor kreeg, als het je ook in andere opzichten misschien goed ging, dan gold toch ook eens rijken mensenland had wel gedragen. Allerlei aardse tijdelijke zegening. Nee, ik weet, dat zal niet voor iedereen van ons gelden. Niet iedereen heeft in de achterliggende maanden voorspoed ontvangen. Ze zijn er ook onder ons die te maken kregen met tegenslag. Bittere tegenslag misschien wel. En daar wil ik deze middag op Dankdag niet makkelijk over spreken. Dat moet een mens ook eerst maar eens meemaken en beleven, voordat hij daar iets makkelijks over zeggen gaat. Maar al wil ik er niet makkelijk over spreken, toch zou ik het zelfs aan degene die met veel moeite en veel zorg te kampen hebben in hun leven wel willen vragen. Gaat u in gedachten nog eens mee naar die akkers in ons land, die vrucht droegen, in onderscheid van zoveel andere landen op deze wereld, waar honger geleden wordt. In dat opzicht heeft de Heere toch nog wel voor ons gezorgd. En dat neemt al die andere zorgen en vragen niet weg, maar in dit opzicht toch nog wel. En als dat dan door sommigen van ons, en misschien wel door velen van ons, in het leven op een bepaalde manier te zien is geweest, waar te nemen is geweest, dat uw land, hoe dan ook, wel gedragen had, wat heeft dat u, en ik vraag het ook aan mezelf, wat heeft het ons te zeggen gehad? Want dat is het eerste punt van de preek, wat het land te zeggen heeft. Wat heeft het u te zeggen gehad? Heeft het u gebracht en heeft het jou gebracht op je knieën voor de Heere om hem dank te zeggen? Ja, dat is nogal wat, zegt iemand. Dat is nogal wat. Echt dankbaar zijn, dat is geen vrucht van eigen akker. Dan iets minder hoog en iets minder ver. Heeft het u in elk geval bepaald bij het besef dat God al deze dingen gaf? Dat al datgene wat we ontvingen, hoeveel het was, of misschien wel hoe weinig het was, maar dat al datgene wat we dan toch nog ontvingen, uit Gods hand kwam. Of moet de Heere, gemeente, over u, over mij klagen met de woorden die we vinden in Hosea 2. Daar hoort u de Heere zeggen over het volk van Hosea's dagen: ze bekent toch niet dat ik haar het koren en de most en de olie gegeven heb en haar het zilver en het goud vermenigvuldigd heb. Ze bekent toch niet dat ik het gegeven heb. Moet dat gelden van iemand onder ons? Wel geslaagd voor je diploma, maar er geen één keer bij stilgestaan. En het was God die het me gaf. Om met de dank tot hem terug te keren. Wat het land, wat de voorspoed te zeggen heeft. En laat dan toch, gemeente, niet voor ons hoeven gelden wat de Heere dan uiteindelijk tegen het volk van Hosea's dagen gaat zeggen. Want als de Heere zo klagen moet, als hij zeggen moet: ik heb het volk wel gezegend, ik heb dit gegeven en ik heb dat gegeven. En u leest die hele opsomming: koren en most en olie en wijn en goud en zilver. En misschien dat er nogmaals onder ons zijn die zeggen: nou, dominee, goud en zilver heb ik niet gekregen, verre daarvan. En most en wijn en vrolijkheid ook niet, want er waren veel zorgen. En dan toch nog wel het koren, het brood, het dagelijks voedsel. En als we dan ook nog even bedenken wat we, want dat moeten we toch altijd weer bedenken, wat we, u en ik, door de zonde verdiend hebben. Wat zegt het woord van God daar eigenlijk van? De bezoldiging van de zonde, het loon van de zonde. Nee, dat is niet een droge boterham. Maar dat is de dood, zegt het woord van God. Dat is de dood. En nu weet ik, daar moeten we bij gebracht worden, gemeente, vanmiddag. Om daar echt over in de verwondering te komen. Maar echt de dankdag, die wordt daar geboren waar een mens het beseft: ik heb niet met al verdiend dan de dood met mijn zonde. En alles wat ik nog heb gekregen van de Heere, boven datgene wat ik verdiend had, dat is onverdiende goedheid van God. We gaan naar onze tweede gedachte, wat de mens te zeggen heeft. We lezen vers 17 tot en met 19. En hij, dat is die rijke man, hij overlegde bij zichzelf, zeggende: wat zal ik doen, want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide: dit zal ik doen, ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink, zijt vrolijk. Is dat verkeerd, gemeente, wat deze man hier zegt? Is dat dwaas? Laten we het ons opnieuw proberen even voor te stellen. Daar staat een rijke boer. En hij ziet een geweldige opbrengst van het land. Heel het land bevat de belofte van een overvloedige oogst. En terwijl die man daar staat te kijken naar zijn landerijen, dan beseft hij het opeens. Dat is zo'n overvloedige oogst, die krijg ik niet eens opgeborgen in mijn schuren. Hoe moet dat toch? En hij denkt, ja, dit zal ik doen. Ik zal mijn oude schuren afbreken, ze waren toch al oud geworden. En ik zal er grotere nieuwe schuren voor in de plaats bouwen. En daar zal ik dan de opbrengst van het land en ook alle andere zaken onderbrengen. En als dat allemaal gebeurd is, dan heb ik een kapitaal vergaderd. En dan kan ik rust nemen. Dan kan ik eten en dan kan ik drinken. En dan kan ik vrolijk zijn. Is het verkeerd om zo plannen te maken? Is het soms verkeerd dat deze man, nadat hij heel hard gewerkt heeft en veel gedaan heeft, rust neemt? Dat is op zich niet verkeerd. En toch wordt deze man in de Bijbel, toch wordt deze man door God een dwaas genoemd. Waarom? Laten we onze tekstwoorden nog eens nauwkeurig lezen. Het eerste waarin zijn dwaasheid blijkt, vindt u aan het begin van vers 17. En hij overlegde bij zichzelf. Iemand zegt, dat is heel begrijpelijk, dominee. Dat wanneer je met vragen ten aanzien van je werk te maken krijgt, je gaat overleggen met jezelf. Ja, maar de uitdrukking wil hier toch nog wel iets anders zeggen. Om te beginnen was het al heel ongebruikelijk dat iemand die voor zulke vragen stond, zijn schuren afbreken en nieuwe grotere schuren opbouwen, dat zo iemand alleen maar in overleg trad met zichzelf. Het was heel gewoon in de Bijbelse tijd dat iemand daarvoor in overleg trad met, ja, met andere mensen in zijn omgeving. Vaak ook oudere mensen in zijn omgeving. En om advies vroeg. Maar dat is het belangrijkste nog niet. Het belangrijkste is, deze man overlegt wel met zichzelf. Maar we lezen niet dat hij overleg pleegt met God. Dat hij met de allerhoogste God overleg, heilig overleg pleegt. Die man die voor zijn akker stond, die geweldige opbrengst van zijn land zag, die zag hoe de Heere zijn zegen zomaar had laten neerregenen op dat land. En hoe de Heere de akkers een overvloedige vrucht had laten dragen. Hij komt met al die zaken niet voor Gods aangezicht, maar hij overlegt alleen maar bij zichzelf. En we trekken de lijn opnieuw een ogenblik door. Hoe was dat in uw leven? Als het zo was dat de Heere kwam met voorspoed en met zegen. En als het zo was dat de akkers en de landerijen in uw leven wel gedragen hebben, waar heeft het u gebracht? Toen het goed ging op het werk. Toen het goed ging op school. Toen het goed ging in uw gezin. Toen het goed ging met uw gezondheid. Heeft het u gebracht tot een overleg met uzelf? Of heeft het u gebracht tot een overleg met God? Hebt u gezegd, Heeren, u hebt u mij zo gezegend. U hebt dit gegeven en u hebt me dat niet onthouden. Maar Heeren, wat wilt gij nu dat ik doen zal? Hoe wilt u nu dat ik het besteden zal? Als de Heere je kinderen gaf. Heere, nu hebt u mijn kind gegeven. Maar kwamen we nu niet verder dan mooi en fijn en een zegen en prachtig? Of kwamen we ermee op de knieën en vroegen we, Heere, maar het is een kind dat u me hebt gegeven en hoe moet ik het nu opvoeden voor u? En als je misschien wel heel veel geld kreeg, ik kan niet in uw portemonnee kijken, ik zou het niet willen ook. Maar als u nu heel veel geld van de Heere gekregen hebt. Heere, wat wilt u nu dat ik daarmee doe? In overleg, heilig overleg met God. En als de tegenslag kwam in je leven. Als de slagen vielen. Als je allerlei dingen moest verliezen. Als u uw gezondheid kwijtraakte. Of als u uw geld kwijtraakte. Als het steeds nijpender werd. Als er andere klachten waren in uw leven en zorgen waren. Waar heeft het u gebracht? Heeft het u gebracht op de plaats waar u alleen maar overlegde met uzelf? Wat moet ik doen? Wat zal ik doen? Of heeft het u gebracht als een arme bedelaar aan de voeten van de Heere? Heere, wilt u toch raad geven? Ik weet het niet meer. Dit wordt me afgenomen. En dat valt me uit handen. Heere, wees u mij toch tot hulp en tot sterkte. En bewaar u me toch voor de zonde. Hij overlegde bij zichzelf. Als dat nu nog de tekening van ons leven is, gemeente, dan zegt de Heere vanuit het woord van deze middag: gij dwaas. Gij dwaas. Dat zeg ik niet, dat zegt het woord van God zelf. En dan nog een tweede reden waarom deze man toch een dwaas is, al vinden we het misschien op het eerste gezicht een verstandig mens. Dan luisteren we nog een keer naar dat woord wat telkens weer klinkt in wat hij zegt. Luistert u maar eens, hij overlegde bij zichzelf zeggende: wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide: dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neemt rust, eet, drink, wees vrolijk. Hoort u het? Wie er centraal staat in de woorden van deze man: het is allemaal ik en mijn. In de woorden van deze man die toch een afhankelijk beroep had, boer in het oude Israël, maar is niets te bespeuren van een afhankelijke erkenning van Gods hand. Het is allemaal van hem, ik en mijn, en ik zal dit doen met mijn spullen. En opnieuw, we trekken de lijn een ogenblik door. Hoe spreken wij eigenlijk over de dingen die God aan ons gegeven heeft? En straks zullen we nog horen de dingen die God aan ons geleend heeft. Dat is mijn, vult u maar aan. Dat zeggen wij al van de kleinste dingen. Dat zeggen wij al, kinderen, als we aan tafel zitten met een boterham voor ons. Die boterham op ons bord, dat is mijn boterham. Dat is mijn brood. Maar ten diepste is het Gods brood. God heeft het gegeven. Nee, dat hoef je niet altijd te zeggen, dat zou overgeestelijk zijn. Maar beseffen we het wel eens in ons spreken over alles wat de Heere aan ons geleend heeft. En als we er nooit bij stilstaan en als we bij dat besef niet leven, dan zegt de Heere vanmiddag: gij dwaas. Nog een derde en een laatste reden waarom deze woorden van de rijke man dwaze woorden zijn. En dan komen we bij het 19e vers. En ik zal tot mijn ziel zeggen: ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neemt rust, eet, drink, zijt vrolijk. Wat een dwaasheid, gemeente. Wat een dwaasheid dat deze man het zegt tegen zichzelf. Nu heb je dingen bijeengebracht voor vele jaren en daar kun je nog vele jaren van genieten. Wat een dwaasheid dat deze man niet een ogenblik stilstaat bij de betrekkelijkheid van het leven, bij de vergankelijkheid van het leven. Als het toch zo is dat in diezelfde nacht zijn ziel nog van hem afgeëist wordt. Ons leven is zo buitengewoon betrekkelijk dat Gods woord het vergelijkt met een blad in de herfst. En wat een blad in de herfst is, dat kunnen we allemaal zien in deze tijd van het jaar. Laatst was ik bij iemand uit de gemeente en we stonden zo even naar een boom te kijken en er ging eigenlijk geen zuchtje wind doorheen, een fluistering slechts. En het blad viel af. Er is niet veel voor nodig. Eén wenk van de hand van de Heilige God en een mensenleven neemt een eind. En als je dan, hè, als je dan toch heel je leven, hoe laat of hoe vroeg het dan plots afgesneden wordt, maar alleen maar bezig ben geweest met het vullen van je schuren, van je aardse schuren. Ik zeg dat niet vanmiddag om een domper te zetten op de verwachting van jonge mensen van dit leven. Daar gaat het niet om. Maar als je nou ook in je jonge leven alleen maar bezig bent met het vullen van je aardse schuren. En dan komt het moment dat je sterven moet. Dan is ten diepste alles leeg. Dan weet je niet eens waar het allemaal naartoe gaat, dat zal de Heere straks ook nog zeggen in het 20e vers. Dwaas. Dwaas van deze man. Ja, maar weet u wat het meest dwaze is in die woorden van vers 19? Dat hij vol is van zijn volle schuren en van alles wat hij nog van plan is. En dat hij dat zegt tegen zijn ziel. Ziel, zegt hij. Gij hebt veel goederen, neem rust, eet en drink. Hij praat over eten en drinken en over volle schuren tegen zijn onsterfelijke ziel. Tegen zijn verloren ziel die gered moet worden voor de eeuwigheid. Tegen die ziel die meegaat over de grens van dood en graf. En die ziel probeert hij te troosten met iets dat niets betekent voor een ziel en voor de zaligheid van een ziel. Volle schuren. Dat is wat deze man zegt tegen zijn ziel. En de vraag vanmiddag, gemeente, is: hoe gaan wij om met onze ziel? Hoe zijn we tussen biddag en tussen dankdag omgegaan met onze onsterfelijke ziel? Hoe bent u ermee omgegaan en jij? Hebben wij gezocht om onze ziel behouden te krijgen? Kijk, want we zouden hier vanmiddag ook in de kerk kunnen zijn met best wel een bepaald gevoel van dankbaarheid. Omdat de Heer ons echt gezegend heeft. Omdat we het ook wel kunnen aanwijzen. En dan is het goed om in de kerk te komen en het is ook goed om de naam van de Heer daarvoor te erkennen. Dat is waar. Maar een mens kan, en dat moet toch ook in alle eerlijkheid vanmiddag gezegd worden, een mens kan 60, 70, 80, 90 jaar leven onder de zegeningen, onder de tijdelijke zegeningen van God. En daar dankbaar voor zijn op een bepaalde manier. Dat ook nog wel misschien uitspreken naar andere mensen. En de goedheid van de Heere in opmerken. Maar daarmee is je ziel nog niet behouden. Daarmee is je ziel nog niet behouden. En dat is het allervoornaamste. En die ziel van ons, die kan niet getroost worden met wat berichten over tijdelijke welstand. Hoe zijn wij omgegaan met onze ziel? Leg er de afgelopen week eens een ogenblik naast. Leg er deze afgelopen 3, 4 dagen van deze week is een ogenblik naast. Hoe vaak hebt u zich bekommerd om uw ziel? Hoeveel tijd van de dag hebben wij besteed aan belangrijke dingen? Absoluut, belangrijke dingen, maar toch tijdelijke dingen. Zorgen van dit aardse leven. Werk, slaap, eten, drinken. En hoeveel tijd van de 24 uren per dag hebben we gewijd aan onze ziel? Wat is, als de vraag die vanuit de tekst van vanmiddag naar ons toekomt, wat is uw ziel u eigenlijk waard? En wat is, ouders, de ziel van uw kinderen u waard? Wat het land te zeggen heeft, wat de mens te zeggen heeft, en tenslotte wat God te zeggen heeft. Vers 20. Maar God zei tot hem: gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afwijzen, en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Aan het slot van de gelijkenis draait de Heer Jezus het tafereel als het ware in één keer om. En dan laat hij die hele geschiedenis van deze rijke man nog een keer zien vanuit de richting, vanuit de blikrichting van de hemel. Hoe ziet God deze man? Gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. Dat betekent, in deze nacht zult u sterven. En ach, wat een dwaasheid, dat u zich dan zo druk gemaakt hebt, onafhankelijk van God, zo druk gemaakt hebt over het vullen van uw schuren. Want u zult de oogst niet eens meer meemaken. Dat is wat er eigenlijk in de woorden van vers 20 ligt. Gij dwaas. Ja, en dan moeten we even letten op de manier waarop het staat in onze tekst. In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. Daar staat een woord wat letterlijk betekent een lening opeisen. De kinderen weten misschien wel wat daarmee bedoeld wordt, maar een eenvoudig voorbeeld. Twee jongens, en één van de jongens heeft een schep. En de andere jongen die vraagt aan zijn vriendje: mag ik die schep een paar dagen lenen? En die wordt hem gegeven. Maar na een aantal dagen komt zijn vriend weer bij hem en dan zegt hij: mag ik de schep terug? Want het is mijn schep. Het is mijn eigendom. Dan wordt datgene wat geleend is eigenlijk opgeëist. Dat vraagt iemand misschien wel vriendelijk. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen: mag je het, als het erom gaat hangen, opeisen? Wel, dat is het woord wat hier gebruikt wordt. En dan in de diepe zin en in de heilige zin van het woord. Wat gebeurt er als iemand sterft? Dan komt God zijn ziel opeisen. Als een lening. Dat betekent, wij hebben de tijd van genade, wij hebben het leven van God als het ware in bruikleen gekregen. En alle gaven die we hebben ontvangen, de gaven van dit tijdelijke leven, geld en goed, kinderen, zijn leenpanden. Datgene wat God ons te leen geeft. En er komt een moment dat de Heere datgene wat hij ons geleend heeft terug eist. En als je dan toch voor God moet staan als een rijke dwaas. Als je dan toch tegen de Heere moet zeggen: Heere, nou ben ik die 20, die 30 jaren van mijn leven, of die 80 of die 90 jaren die u me gaf, alleen maar bezig geweest met schuren vullen. met aards geluk, met dit bijeenbrengen en dat erbij halen. En ik heb mijn hart erop gezet en daar was mijn schat. Gemeente, dan is een mens uiteindelijk, hoe rijk die ook op aarde is, de grootste verliezer. Dat is een ernstig woord, zegt iemand vanmiddag. Dat is een woord waarin de hoop ontbreekt, zegt iemand anders misschien. We hebben gehoord over onze verantwoordelijkheid en we hebben gehoord over wat er van een mens te verwachten is in al zijn dwaasheid en in al zijn aardsgezindheid. En we hebben gehoord hoe God onze ziel een keer opeist. Gemeente, om te beginnen, ik zou willen dat het woog op ons aller hart. Dat we dit woord, niet de preek, maar dit woord niet meer kwijt zouden raken. Dit woord. Maar het is niet een woord zonder hoop. Dat niet. Dat mogen we nooit zeggen. Want er staat ergens in vers 20 een heel klein kostbaar woord. Een gouden woord. Een woord dat spreekt van de langmoedigheid van God. Het is een woord van maar drie letters. Vers 20. Maar God zei tot hem. Het was zo verdiend geweest als er had gestaan. Maar God zei over deze rijke dwaas. Die dwaas, in deze nacht zal ik zijn ziel van hem afeisen. En van wie zal het dan zijn? Maar nu staat er in deze gelijkenis nog. Maar God zei tot hem, tegen hem. Daarin ligt dit opgesloten. De Heere komt nog met zijn waarschuwing. En die waarschuwing is gedrenkt in de liefde en in de langmoedigheid en in het grote geduld van God. De Heere zegt het nog tegen die rijke dwaas. Wat bent u voor een dwaas, want vannacht moet u sterven. Maar dat zegt de Heere nog in het heden van de genade. En nou is dit maar een gelijkenis. Maar de zaak die in die gelijkenis bedoeld wordt, geldt vandaag nog. De Heere komt nog tot ons. Het zou zo verdiend zijn geweest als de Heere vanmiddag alleen nog maar over ons gesproken had. Dat had gekund. En nu komt de Heere nog met zijn woord en hij spreekt nog tot mensenkinderen. Om ze te leren. Nee, niet hoe wijs ze zijn, maar hoe dwaas we zijn. En hoe we opgaan in dat aardse. En om ze het niet alleen te leren, maar om ze ook te waarschuwen en als het ware wakker te schudden. En het te zeggen, o gij dwaas, word toch wakker. En zie toch waarheen u onderweg bent. Och, dat ge ook heden nog bekende wat tot uw vrede dient. Kijk, daar staat de Heer Jezus nog. In het gewaad van die hemelse koopman. Voor de gemeente van Laodicea. En hij zegt het. Gij weet niet dat ge zijt. Blind, arm, naakt. Met alle rijkdommen die u ook in deze wereld hebt verkregen. Met alle rijkdommen die je misschien ook op godsdienstige wijze bijeen hebt gebracht. Al uw eigen gemaakte godsdienst. Als de Heere vanmiddag deze woorden spreekt, is het om u te ontdekken aan de armoede in onszelf. Is het om te ontdekken aan de dwaasheid in onszelf. En weet u wat dan zo'n wonder is? Dat de Heere dwazen nog wil nodigen. En dat de Heere het nog roept bij monden van de opperste wijsheid. Wie is slecht? Hij keren zich herwaarts. En tot de verstandeloze zegt de Heere nog, kom toch en eet van het brood en eet van de wijn die ik gemengd heb. Christus nodig dwazen en onwetenden nog. En hij zegt het nog, indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft, en ze zal hem gegeven worden. Zijn er nog dwazen hier vanmiddag in de kerk? Mensen van wie dat de verzuchting is, die het in de stilte vanuit hun kerkbank moeten zeggen: o God, nu heb ik in de achterliggende maanden als zo'n dwaas geleefd, maar alleen maar bekommerd om het hier en nu, en niet stilgestaan bij uw rechten op mijn leven en bij uw goede tierenheid over mijn leven, en niet stilgestaan bij de belangen van mijn onsterfelijke ziel. Zijn er nog dwazen in de kerk deze middag? Dan mag ik u dat woord nog voorhouden, dat u die opperste wijsheid te voet zou vallen, en dat u uw dwaasheid aan hem belijden zou, en dat u het zou vragen: Heere, maak mij verstandig door uw woord, en laat mij die wijsheid zoeken, opdat het ook in mijn leven echt dankdag zal worden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wilt u het woord dat zo mocht uitgaan naprediken in onze harten. Bewaar ons als we van hier gaan. Vergeef ons al het gebrekkige en al het zondige en zegen wat van u was. En brengt u ons, Heere, in de verootmoediging op de plaats waar we werkelijk dankdag mogen houden. Niet alleen voor uw tijdelijke zegeningen, maar, Heere, geeft u ons toch boven alles dat we werkelijk dankdag zouden mogen houden voor het feit dat u ook geestelijk uw zegen geschonken hebt. Wilt u ons vanavond samenbrengen als we zullen horen over de dankdag van een arme man die wijs is? Daar zorgt u zelf voor. Heere, hoor ons zo om Christus wil alleen. Amen. Psalm 73, het 14e vers is de slotzang. 73, 14. U wordt verzocht om straks na de zegen nog een ogenblik te gaan zitten in verband met een onverwachte ontruimingsoefening. Na de ontruiming kunt u allen huiswaarts gaan, dus er hoeft niet opnieuw verzameld te worden. Ontvang de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.